Mensen, het is denk ik toch tijd dat we vast gaan beginnen. Er zullen nogal wat laatkomers komen. En ik hoop eigenlijk dat de datum niet al te verkeerd gekozen is midden in die kersttijd. Wat heet kersttijd? Maar goed, wellicht mag het vanavond ook al iets van de kerstzegen meebrengen. Om na te denken over de verhouding van de Here met zijn kinderen. Hartelijk welkom u allen. Dominee, fijn dat u er ook weer bent. Het viel u iets minder makkelijk vandaag. U zult ook een klein beetje op de tijd letten. En er is alle begrip voor. Laten we de avond beginnen met iets te zingen. En dat willen we dan doen uit Psalm 21. Even kijken. Wat had u?
De laatste twee.
Psalm 1.
21.
21. Zeg ik dat goed? Was het? Want uw alziend en toornig oog? Dat
nee.
Vers? Nee, hè? Kijk dus.
Nee,
is niet goed. We zaten net anders te kijken.
12. 4 en 5.
Ja. Dat was het. Ja. 4 en 5. Dat klopt beter. Hij heeft, o God, van u begeerd. Vers 4. Vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. En daar mag het ook vanavond om gaan. Inleiding wil ik met u samen lezen enkele verzen uit 1 Johannes 4, waarin ook iets gezegd wordt over de liefde tussen de Here en zijn kinderen. 1 Johannes 4, vanaf vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God, en een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wel kan de lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, omdat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in Hem en Hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God. En God in Hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Tot zover. Zullen we met elkaar een zegen vragen over deze avond. Heerlijke God in de hemel. En wat een wonder. Dat door die liefde van U. Wij mogen weten. Zo hoogst persoonlijk. Een Vader in de hemel te hebben. Door genade alleen. Wat een wonder, Heere. Als dat open mag gaan in ons leven. Als dat uitzicht gaat geven in ons bestaan. Als we zo iets mogen weten van die verzoening door voldoening. Iets mogen weten en proeven Hij voor mij in die bittere lijdensweg die Gij gegaan zijt, Heere Christus. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, schenk ons het licht van Uw geest. Opdat wij allen deze dingen mogen kennen en proeven en smaken. In eigen hart en leven, in de verbanden waarin we mogen leven. Dit wonder mogen beleven en uitleven. Iets van de gestalte van Hem, die Gij gezonden hebt in deze wereld, mogen uitdragen. Maar dan ook iets als een teerkost op de levensweg mogen ontvangen van het wonder. Dat Gij intreedt in ons leven en ons bestaan. En ons te smaken geeft wie U bent. Ach Heere, daar horen ook zoveel lessen bij. Van wie wij zijn. Daar gaat dan ook wel iets in open. We leren iets van onszelf kennen. In onze verdorven aard. En alles wat we meedragen nog in ons vlees. Maar wat wonder. U zoekt ons daar op. En U laat zien wie U bent. En U laat opnieuw het bloed der verzoening druppen. En U schenkt het uitzicht. Het heil dat nimmer meer vergaat. Heere, schenk ons zo vanavond een oefenplaats in deze dingen. En wil Uw knecht Uw zegen schenken om ons in te leiden in dat woord, dat wondere woord, wat opgetekend staat in Hooglied. Geef ons zo te verstaan, Heere, dat U van ons af weet. En geef ons zo die lessen mee, opdat we in eigen hart en leven deze dingen mogen kennen en vervolgend kennen. Gedenk ons met het geheel van de gemeente. Bouw Uw kerk ook hier, Heere, midden in deze stad. En geef dat Uw kinderen niet alleen iets mogen weten van die verzoening, maar dat ze ook mogen wandelen in dat volle levenslicht als U dat geeft door genade. Geef ons zoiets van de glans van Uw heerlijkheid. Niet voor onszelf, Heren, maar tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil, zegen dominee en geef hem alles wat hij nodig heeft naar lichaam en naar ziel. Ons voor te gaan in uw woord. Uit genade. Amen. Dominee.
Nou, u weet wat wij vanavond willen behandelen. Ik ga het gedeelte lezen. Genomen uit hoofdstuk 5. En dan begin ik bij vers 8. Hooglied 5, vers 8 tot het einde. Daar zegt de bruid... Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen dat ik krank ben van liefde? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in de kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Tot zover. Nou, wij zien hier dat die bruid van wie we hoorden dat ze geslagen is door de wachters in de stad en vernederd door de wachters op Sion's muren, nu hulp en troost zoekt bij de dochters van Jeruzalem. En de Heere beschikt het zo dat ze die mag ontmoeten. En dat is alweer zo'n bijzondere daad van de Heer in het leven van zijn kinderen. Misschien herkent u het wel. Dat het u heel moeilijk gemaakt is. En ik heb het, geloof ik, de vorige keer gezegd dat die wachters herders en leraars kunnen zijn. die ons niet verstaan in ons geestelijk leven en ons als het ware neersabelen wanneer wij met onze geestelijke moeite tot hen gaan. En dat de Heer het dan toch zo maakt dat twee mensen op onze weg geplaatst krijgen met wie wij van hart tot hart kunnen spreken en mogen spreken. En dat mogen we elkaar vanavond ook afvragen. Kennen wij die mensen? Waar je naartoe kunt gaan. Om bijvoorbeeld als je zondags onder de prediker moet mogen zitten. Daar met elkaar over door te spreken. Misschien wordt het ook bij u nog gevonden. Daar zijn gelukkig nog mensen die op zondagavond bij elkaar komen. Ook vaak jonge mensen gelukkig. Die nog met elkaar naspreken over de prediking. En dan ook hun geloofsbeleving aan elkaar mogen mededelen. Ik heb een vriend gehad in Ridderkerk. Hij is al lang overleden. Maar toen ik predikant was in Schrevelde en Kapelle in Noord-Brabant, had ik er iedere maandagmorgen behoefte aan om even naar mijn vriend en broeder te rijden in Ridderkerk. En dan waren we zomaar anderhalf uur bij elkaar. En dan mocht hij spreken, of ik mocht spreken. Hij had ook een vrouw die de Heere vreesde. Zij nam het woord. En dan kon je soms zo goed bij elkaar zijn. Als je nog een nalezing kreeg op dat wat zondags door de Heere was aangereikt. Of misschien juist. Als het schraal was geweest onder de prediking, dan hoeft dat niet aan de prediking te liggen, dan kan het ook aan jezelf liggen. Dat je niet ontvankelijk was voor het getuigenis dat uitging. Maar dat mag je dan ook tegen elkaar zeggen. Dat weet je van elkaar. We hoeven niet altijd lovende en prijzende over de wereld te gaan. Dus het is groot als de Heer dat geeft. Versta me goed. Maar zo is het niet altijd. Dat zie je bij die bruid ook. Ze heeft het zo ontzettend goed gehad. En dan komt ze door eigen schuld in zo'n put terecht. En dan wordt ze nog afgetuigd. En dan, ja, dan komt die ontmoeting daar met deze dochters van Jeruzalem. En dan mag ze die dochters bezweren om haar te zeggen of ze haar liefste hebben gezien. En zij doet dat met zoveel klem en met zoveel aandrang. Ja, dat die meisjes vragen, wat is uw liefste nou meer dan een ander liefste dat gij ons zo bezworen hebt. U hebt misschien wel eens gehoord van Durham, Schotse oudvader. Heeft ook een prachtige verklaring geschreven over het boek Hooglied. En daar vond ik zoiets moois bij dit gedeelte dat ik dacht dat ga ik u toch meegeven vanavond. Hij zegt, waar liefde tot Christus bestaat, daar zal men het een genoegen vinden om van hem te spreken en zijn lof te verkondigen. Zelfs dan, zegt Durham, wanneer hij afwezig is. Het is een goede verlustiging onder een verlaten toestand en een geschikte weg tot verkrijging van een gewenste uitkomst, dat men zich veel bezighoudt met het spreken over de voortreffelijkheid van Christus dan over de troosteloze bezwaren van onze eigen toestand. Dit strekt tot eer van Christus en het is stichtend voor de ander en aangenamer voor onszelf. En het is ook nuttiger tot bevestiging van het geloof in hem. Met andere woorden, als wij te neergeslagen zijn, droevig gesteld zijn, dat we dan nochtans een goed woord van de Heere mogen spreken. En laten we wel zijn, als Hij zich de kern heeft laten geven in ons leven, als wij weten wie de Heer Jezus Christus is voor ons verloren zondaren die we zijn, zouden we dan zijn naam niet verheerlijken? Wij hebben een psalm die als volgt luidt: ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook zou mogen treffen, het tot de God van mijn leven heffen. En wat is dat heerlijk. Nou, ik hoop dat we elkaar zo mogen opwekken. Dus als er een hart vol van hem is, en deze bruid is vol van hem, dan loopt onze mond ook van hem over. En dat doet zij hier met alles wat in haar is. Want wat zegt ze? Mijn liefste is blank en rood. Maar blank wil hier zeggen verblindend wit. Er ligt een glans over hem. Zo mooi is hij. Er wordt hier verwezen naar Matthäus 17 vers 2. In de kanttekeningen van de Statenvertaling. En dat is waar de Heer Jezus blinkt. Op de berg der verheerlijking. Daar staat dat zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En dat zijn kleding wit was als het licht. Nou, kennelijk heeft deze bruid iets van de heerlijkheid van haar bruidegom mogen zien. En dat is ook het eerste wat ze van hem zegt. Ze vermeldt zijn heerlijkheid. En dan zegt ze erbij, en rood. Rood ziet op de roodheid van het bloed dat door zijn blanke huid heen stroomt. Zo heeft hij een gezonde kleur. Het geeft aan dat hij in blakende gezondheid verkeert. Blank en rood zien op zijn heerlijkheid en op zijn kracht. Een krachtige en een heerlijke persoonlijkheid. Maar we voelen wel aan, de pijl ligt nog verder. Want die rode kleur, ik heb al gezegd, geeft aan dat zijn bloed door hem heen stroomt, door zijn huid heen stroomt. Maar het is ook dat bloed dat hij zal geven. Bloed is leven. Hij zal zijn leven geven. Wij leven in adventsweken. Wij leven naar kerst toe. En daar krijgt die heerlijkheid gestalte. Terwijl het toch als een kind in bittere armoede ter wereld komt. Zodat Jesaja zegt, als wij hem aanzagen was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Het is ook niet druk geweest bij de kribben. We weten alleen dat er herders geweest zijn en verder niemand. Dus niemand heeft iets van die heerlijkheid gezien dan die herder en Maria en Jozef. En die herders die zijn inderdaad net als die bruid gaan getuigen van dat wat ze gezien hadden van hem. Wat hebben ze hem groot gemaakt. En wat lezen we dan? Dat de mensen zich over die dingen verwonderen. Maar daar blijft het ook bij. Er is niemand die naar de stal gaat. Je moet eens opletten hoeveel liederen er over het licht gaan met kerst. Hè? Die heerlijkheid, het licht zo groot, zo schoon getaald van zijn hemelstroom, straalt vol bij volk in de ogen. Vol van pracht. En ga zo maar door. Zo is God verschenen. Die zonne der gerechtigheid is opgegaan. In Bethlehem's stal, onmiskenbaar. Het is toch heel erg dat niemand bijna van die zonsopgang getuigen is geweest. En dat er ook niemand groot en goed heeft gesproken. Ja, de engelen. Die hebben God groot gemaakt in de gave van zijn zoon. Ere zij God in de hoogste hemel. Die wel. En die hebben van het geheim als zodanig niks verstaan. Ze wisten niet wat het was om te zonden. En ze wisten ook niet wat het was om door het bloed gewassen en gereinigd te worden. Nou mag het vanavond gerust kerst worden. Als ik u vanavond in de stal zou kunnen krijgen bij dit kind. Het zou het grootste kerstgeschenk zijn. Kan toch? Dat u mag getuigen vanavond. Ik heb hem gezien. Wat een schoonheid heb ik nu in dat kind gezien. Kijk, dan zien we over de schamelheid en de armoede heen. Dan is al wat aan hem is gans begeerlijk. Ja. Dan ga je straks naar huis en dan zeg je: zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem. Want dan mag je het ook aan een ander vertellen. Dan kom je thuis en dan zeg je tegen je vrouw of tegen je man of tegen je meisje of tegen je verloofde. Nu pas begrijp ik het. Dat hij de schoonste is onder de mensenkinderen. Ik heb hier neergeschreven. Zijn schoonheid is werkelijk zielsverrukkend. Hij is de uitnemendste bruidegom die zich ooit tot het huwelijk heeft gegeven. En dan wordt bijgezegd, hij draagt de banier boven 10.000. Het getal 10.000, dat ziet op een bepaalde volheid. Dat zie je in de Bijbel steeds. Getallen iets weergeven van de grootheid of van de volheid. Of de uitgebreidheid. Nou, boven 10.000. Laat het maar heel eenvoudig zeggen. Hij steekt met kop en schouders boven iedereen uit. Die banier zie je boven 10.000. Er kunnen zoveel mensen niet zijn. Of hij steekt er bovenuit. En we hebben het gehoord waarin. In zijn heerlijkheid. In zijn schoonheid. Want hij is blank. Maar ook. In zijn priesterschap. In zijn. Offeranden. Steekt hij boven. Alle offers uit. En er zijn er wat gebracht. miljoenen, miljoenen, miljoenen offeranders in de loop der eeuwen. Allemaal met het oog op Christus. Het is alles, zo weten wij ook, verworden. Wie dacht er nog aan als die met een schaap naar de tempel ging, dat dat schaap stierf voor de zonde van degene die het schaap bracht. En voor zijn gezin, voor zijn vrouw en voor zijn kindertjes. Als Jezus in de tempel verschijnt tijdens zijn omwandeling op aarde en hij ziet in de voorhof dat dat huis van zijn vader tot een huis van koophandel is geworden. Als ze daar liepen te sjouwen met vee en dat iedereen maar eens probeerde zo goedkoop mogelijk een stuk vee te kopen om dat dan aan God te offeren. Er zo goedkoop mogelijk af te komen. Geeft aan dat men er niets van verstond en dat er ook geen greintje liefde tot God en Christus was. En dan gaat de zweep eroverheen. Dat is dan ook nodig geweest. Zomaar voor één keer. De volgende dag was het weer precies hetzelfde. Alsof er niks gebeurd was. Maar er is er één geweest die dat alles heeft opgeruimd, weggedragen, volmaakt. Dat is deze die de banier draagt boven de miljoenen offeranden. En heeft hij met dat ene offer volmaakt degene die door hem tot God gaan. En dan kom ik met mijn vuile bestaan tot hem. Hij weet er raad mee. Hij neemt alles van mij af. En hij draagt het weg als het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Der wereld. Om toch vooral maar te laten zien en horen dat hij de banier draagt boven miljoenen, miljarden. Daar is geen beperking. Alleen hij of zij wordt buitengesloten die zichzelf buitensluit. Als u vanavond zegt, dat offer is niet voor mij, dan hebt u er de zegen ook niet van. Maar als u met dominee Tucker zegt, met de wijle dominee W.L. Tucker, als u met hem zegt, ik zal mijn hand op Jezus leggen, amen op zijn offer zeggen, dan ga je met de buit naar huis. Ja. Dan hoop je niet te vergeefs op zijn offer. Dan zeg je amen. Het zal waar en zeker zijn. Ik moet u eerlijk bekennen, daar moet ik mezelf mee op de been houden. Anders gaat het niet meer. Dat is het. En dat is ook het enige. Want we moeten elkaar allemaal loslaten. Daar komt een moment. Ik heb bijzonder gepreekt over David. Daar komt een moment dat we onze laatste woorden spreken. Boven de laatste woorden van David staat dat. Dat heeft de Heilige Geest zo geschreven. Dit zijn de laatste woorden van David. Nou, wat zegt hij dan? Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. We weten wat allemaal gebeurd is in zijn huisgezin, in zijn persoonlijk leven. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God. Nochtans heeft hij een eeuwig verbond gesteld, wel verordineerd en vast. Eeuwig verbond staat er dan. En dat is het waar die op weg kan. Want als je op het verbond rust, dan rust je op de verbondsmiddelaar. Op zijn volmaakte offer. Want de kracht van het verbond is gelegen in dat volmaakte offer. Dat is die uiterste hoeksteen, door God zelf weggelegd. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld zwart als een raaf. Twee keer goud staat er, fijnste goud, dichtste goud. Nou ja. Goud, dat heeft iets. De een heeft er iets meer mee dan de ander. Maar goud heeft iets. Dat was 3000 jaar geleden ook al zo. En dat is vandaag de dag nog zo. Dat eerste, dat fijnste goud, dat ziet op de luister, op de schoonheid. Huh? En van het dichtste goud, dat ziet op de samenstelling, de kwaliteit. Dat duiden wij aan met zoveel karaats. Huh? Nou, ik weet niet wat het hoogste karaat is van goud. 24 of zo. Ja? Nou, maar eens kijken. Ik heb er ook nog een beetje verstand van. 24 karaat goud. Dat is het dan. Zijn hoofd is van het fijnste goud en van het dichtste goud. Dat geeft aan hoe heerlijk en voornaam onze bruidegom is. Kijk, hij is geen kind gebleven. En we hebben de heerlijkheid al aanschouwd toen hij in de kribbe lag. Maar het is al heel bijzonder dat God zich zo wilde vernederen om ons mensen zalig te maken. De belijdenis van Nicea zegt dat zo prachtig. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen. Dat zeggen ze in één adem. Die om ons en om onze zaligheid is neergekomen. Nou, de luister, de schoonheid. Er zijn ook uitleggers die hier aan verbinden de godheid van Christus. Dus hij is in onze menselijke natuur gekomen, maar hij is gebleven die hij was. Hij is geworden die hij niet was, mens. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen, maar hij is gebleven die hij was. God, God uit God. Licht uit licht, waarachtig God. Het is zo'n onbegrijpelijk mysterie. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En hij heeft zijn godheid, laat me zeggen, laten verbleken achter zijn mensheid. Juist als hij die diepte van dat lijden moet ondergaan, maar dan toch, ook al zien wij er niks van, is het die godheid die hem ondersteunt om dat bittere lijden te kunnen volbrengen. En die godheid is er om dat bittere lijden en sterven aan onze harten toe te passen. Daarom dat gouden hoofd. Denk erom.
ik waak over mijn kinderen. Als God. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Die zwarte haren die hij heeft, die glanzen. Met de glans van een raaf. En dan wordt er nog bijgezegd dat die haren gekruld zijn. Dat wil zeggen dat ze golvend zijn. En tegelijkertijd dat ze afhangen. Dus het is lang, golvend, afhangend, zwart, glanzend, zwart haar. En tegelijkertijd ook nog dik haar. En u begrijpt het nou wel? Dat prachtige, dikke, afhangende, golvende haar. Dat ziet op de jeugd en de kracht van de bruidegom. Want tegenover wit, tegenover zwart en dik en golvend haar staat wit, sluik en dun haar dat nauwelijks zichtbaar is. En dat is het teken van verval, van de ouderdom die over ons gaat heersen. Nou. Christus kent geen verval. Geweldig, daarom heb ik die Psalm 21 laten zingen, dat begrijpt u nu wel. Want daar ben je dan mee bezig, als je dat ziet. En wij takelen af. En hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven, hoe zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft hij vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. In Jesaja 42 lezen wij van hem, hij zal niet verdonkerd, noch verbroken worden. Hij is de boom die altijd vruchten draagt. En dan zegt hij tegen mij, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar hij is de boom die altijd vruchten draagt. En hij zegt het in één adem. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Prachtig. Ja. En dat zijn de vruchten waarvan de catechismus zegt dat ze voortkomen uit een waar geloof. En dan zie je dat wij de vruchten mogen voortbrengen die Christus ons schenkt. Daarom zijn ze ook zo mooi. Daarom zien we er zelf niks van. Want hij geeft het. Als we het zelf deden, dan gingen we er zelf nog mee aan de haal. Maar als hij het ons geeft, dan weten we niet eens dat we het doen. Heren, wanneer hebben wij uw hongerig gezien? En wanneer hebben wij uw dorstig gezien? En wanneer hebben wij uw naakt gezien? We weten er helemaal niks van. Voor zoveel gij dat een van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Nou, dat zijn nou goede werken die ons uit Christus toevloeien. Is dat hier dat jullie iedere zondag zingen, och of waar uw geboom volbracht is? Dat hier? Niet. Nou, dus, ik preek wel eens in een gemeente, dat is niet zo gauw waar. Maar daar wordt nooit gezegd wat je moet zingen na de wet. Dan komt altijd vers 9 van de 10 geboden. En dat is zo mooi.
Want daar heb je nou precies de kern van hoe God wil dat wij leven. Och, of wij uw geboden volbrachten. Genade, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Ze komen mij toe uit zijn doorboorde handen. Als geschenken. Ik mag u ook nog wat zeggen. U moet niet denken dat het allemaal van mezelf is, zo wat ik vanavond zeg. Natuurlijk zit er ook veel van je eigen persoonlijke beleving in. Maar ik heb ook dingen gelezen waar je dan van onder de indruk bent en die schrijf je op. Ik las, ik weet niet meer bij wie, de bruid van Christus zal nooit meer om zijn dood hoeven te wenen, zoals Maria heeft staan wenen bij zijn graf. Nee, want wij weten dat dit hoofd met die zwarte, golvende, lange, afhangende haren leeft tot in eeuwigheid. En wat zegt hij nou tegen u en tegen mij? Ik leef. En gij zult leven. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen. Met melkgewassen staande als in kastjes der ringen. U weet het, ogen zeggen zoveel. Als we echt contact met elkaar willen hebben, dan zoeken de ogen elkaar op. Zij heeft goed naar zijn ogen gekeken. Zij heeft zo goed naar zijn ogen gekeken. Dat hij in hoofdstuk 4 zegt tegen haar. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen. En wat zegt hij in hoofdstuk 6, daar komen we nog aan toe natuurlijk, zo de Heer het geeft. Maar ik laat maar even horen wat die ogen gedaan hebben en nog steeds doen. Dan zegt hij tegen haar, wend uw ogen van mij af, want ze doen mij geweld aan. Nou, heeft ze hem in de ogen gekeken of niet? En nou zegt ze, zijn ogen zijn als de ogen van duiven bij de waterstromen. Ik ben geen duivenkenner, maar ik heb wel met een duivenkenner daarover gesproken. Met een duivenmelker, zo heet zo iemand. Ik heb natuurlijk genoeg duiven gezien. Duiven hebben hele aparte ogen. Duiven hebben zachte ogen. Ja, dat moet je gezien hebben. Kijk, wij kunnen met onze ogen boos kijken. Wij kunnen ook met onze ogen koud kijken of schillig kijken. Wij zeggen zelfs, als blikken zouden kunnen doden dan. En zo boos kunnen onze ogen staan. Dat is bij een duif onmogelijk. Bij een hond heb je dat bijvoorbeeld ook. Ik heb een hond. Die kan zo zielig kijken. Vreselijk. Als we samen weggaan en hij moet alleen achterblijven. Nou, je zou zeggen, kom mee. Zo zielig kan hij kijken. Maar je hebt ook honden. Die kunnen zo boos en vals kijken. Die rollen er de kop heen naast. Daar word je bang van. En honden kunnen ook vreselijk lief kijken. Die goede ogen. Trouwe ogen. Ja. Een duif. Nou, als je de ogen van de bruidegom van Christus vergelijkt met duivenogen, dan weet u wel. Hadden we lieve ogen duiven hebben. Duiven worden door de Heer Jezus oprecht genoemd. Ik heb hier geschreven, duiven hebben lieve ogen, zachte ogen, tere ogen. Duiven ogen maken zachtaardige gevoelens in je los. Een duif is zelfs niet in staat om boze ogen op te zetten. Een duif kan wel bang kijken. En hij kan ook verdrietig kijken. Dat wel. De ogen van Jezus hebben vol tranen gestaan. Oog in oog met Jeruzalem staan. Ja. Duivenogen bij waterstromen. Die duiven die baden zich. Nou, u weet wel, als een vogel zich aan baden is, dan kun je zien hoe ze het naar hun zin hebben. Ze kwetteren en ze doen en het water spat alle kanten uit en heerlijk is dat om naar te kijken. Prachtig beeld toch. Het is een beeld om je met hem thuis te voelen. Dat is het eigenlijk. Ja. Hier zit nou niets afschrikwekkends in. Dit nodigt je alleen maar om te kijken en te genieten. Met melk gewassen. Daar wordt verschillend over gedacht wat dat betekent. Hierdoor komt het wit van de ogen van de duif nog mooier uit. Dat is één verklaring. Ik vond bij Luther nog iets moois. Die zegt, duiven die drinken alleen in helder water. Want terwijl ze drinken, kijken ze in het water of er boven hen geen havik vliegt. En dan zegt Luther natuurlijk, Luther zou geen Luther zijn als hij dat niet zou zeggen. Hij zegt, dus dat zuivere water is de Heilige Schrift. Zolang wij nou maar van dat heldere water drinken, dan heeft die havik die ons wil doden geen kans. Goed. En dan nog gezet als in kastjes de ringen. Die ogen, we hebben ze beschreven, die ziet de bruid als edelstenen in een ring gezet. Zo prachtig, zo mooi. Twee prachtige edelstenen in kastjes van ringen bevestigd. Zo zien de ogen van de bruidegom eruit. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. De ogen van de bruid zakken wat. Ze heeft eerst dat hoofd, dat gouden hoofd in zijn geheel beschreven. En toen die geweldige mooie ogen daarin getekend. En nu de wangen. Er is het wonderlijke dat die wangen eigenlijk niet zozeer in de schoonheid beschreven worden. Wij weten al hoe die er heeft uitgezien. Hij was blank en rood. We zouden kunnen zeggen blozend. Het bloed dat de blanke huid er stroomt. Een blozend uitziende man. Maar nou wordt niet zozeer op dat blozende van die wangen hier de nadruk gevestigd als op de geur. Wangen als een specerijbed staat er. En dan treesgewijs aangerecht. Welriekende toorntjes daar. Als het ware op de wangen zelf verschillende geuren te ruiken. Nou begrijpt u ook. Ja, dat zij wel heel dicht bij hem is geweest. Als je zelfs op de wangen de verschillende geuren kunt waarnemen, dan moet je wel heel dicht bij hem geweest zijn en ook nog een kenner. Maar ze heeft er zich kennelijk te goed aan gedaan. Welriekende torentjes. Welriekend, hè? Dat is heerlijke geuren heeft ze opgesnoven. En dan zijn lippen. Zijn lippen zijn als leliën druppende van vloeiende mirre. Daar komt die. Daar komt die mirre weer terug. Weet u het nog? Die mirre die vloeide al rijkelijk in vers 1 van hoofdstuk 5. En toen bleef die mirre achter op het handvat van het slot. Drong de geur van de liefde zich op aan de bruid. En nu vloeien zijn lippen van mirre. En die lippen die zien op de woorden die hij spreekt. We gaan straks aan het einde zingen met elkaar. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Psalm 45, genade is in zijn lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. En dan druppende van vloeiende meren. Dus het is niet zomaar een woordje. Nee. Hij voedt zijn bruid met zijn woorden. Hij overstelpt haar. Hij geeft uit zijn volheid genade voor genade. Want genade is in zijn lippen uitgestort. En dan worden hier de leliën nog bijgevoegd. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Die leliën hebben ook nog weer een bepaalde geur gehad. Dus die geur van de leliën die zich vermengt met de geur van de liefde. En zo uit die volheid deelt de bruidegom zichzelf mee in zijn woorden die hij spreekt. Nou, ik hoop dat er velen zijn, ja, ik hoop zelfs van allen, die weten wat dat betekent, hè, als die lippen van hem opengaan en hij gaat spreken tot onze zielen. Als inderdaad die woorden vol genade, vol liefde ons hart bereiken, dan wordt het toch beleefd. Hij kussen mij met de kussingen van zijn mond.
Zijn gehemelte, dat zijn zijn woorden. Zijn enkel zoetigheid. Als ik uw woord gevonden heb, zegt Jeremia, zo heb ik het opgegeten. O, heerlijk toch. Kijk, ik zit bijna nooit meer onder een preek. En het is voor een dominee best moeilijk om onder een preek te zitten, helaas. Maar het is vaak zo. Maar goed, ik weet ook... dat je in de kerk zat en dat je die woorden op zat te eten. Dat je die dominee al een regel vooruit was. Oh. Vol gegoten. Vloeiende mirre. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Ja. Het is heel apart, maar als je dat overkomen is, dan vind je het zo heerlijk dat er zulke woorden zijn die dat kunnen uitdrukken. Daar heb je zelf geen woorden voor. Maar dan staat het gewoon, dan zeg je, ja Heer, zo is het geweest. Zo is het echt geweest. Ja. Zijn handen. Ik moet op de tijd letten. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Ja. Ik moet even zoeken. Ja. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Vermoedelijk kijkt ze naar dichtgeknepen handen. Dit is een ring. En dit is een ring. En dan die handen zo gehouden dat de nagels zichtbaar zijn. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Ik heb opgezocht wat turkoois is. Turkoois zijn ondoorzichtige, groenblauwe edelstenen. He, dus dan zie je die handen van Christus als gouden ringen en die nagels van dat mooie, groenblauwe edelsteen. Ja. Ik kan er niet omheen. Ik kan er niet omheen. Ik zie dan Golgotha voor me. En dan wordt dat kruishout wordt op de grond gelegd. En hij wordt op dat hout gebonden. En vervolgens komt daar zo'n soldaat. En die slaat door die handen een nagel, een spijker. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. En dan zie je de verschrikkingen die deze bruidegom, die dan een bloedbruidegom is, die deze bruidegom moet ondergaan. Ik las vorige week zaterdag een stukje. Greep me heel erg aan. Een soldaat die de spijker in de hand van Jezus slaat. En die zegt tegen mij: hier heb je ook een hamer. Nou jij. Nou jij. Of sla hem liever door zijn voeten heen. Ja. Wij dachten dat het onze schuld niet was. Maar ik bracht hem die wonden en die hoon aan. Wat is dat ontdekkend? Hier heb jij die hamer. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turquoise. Ik ga hier ophouden, want er komt nog zoveel moois. En ik zou het erg vinden als ik dat nou even gauw ga afdoen. Zo God het geeft, gaan we de volgende keer weer verder.
Dome heeft gevraagd om, als u wat vragen hebt, om dat zo mogelijk straks schriftelijk aan hem te geven. En er is er ongetwijfeld nog wel even wat ruimte om wat te spreken met elkaar. Hij stelt het ook op prijs om, als u zegt van nou, ik wil hem wat voorleggen, om dat even schriftelijk te doen. We gaan eerst koffie drinken, dat staat ondertussen klaar. De inleiding heeft veel stof tot overdenking geboden. De broeders en zusters daar, die kunnen niet ophouden. En dat geeft wellicht ook nog een reden waarom we nog even met elkaar een goed gesprek zouden kunnen hebben. Als het hart vol is, zal de mond overstromen.
Goed. Ik heb twee vragen gekregen. En die zal ik proberen te beantwoorden. Daar is een vraag. Dochters van Jeruzalem, waar is deze benaming van afkomstig? En dan wordt er verwezen naar Lucas 23. Waar staat: en een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Waarom worden deze mensen dochters van Jeruzalem gewoond? Het antwoord is misschien erg simpel, maar het is naar mijn overtuiging wel zo. Omdat zij uit Jeruzalem afkomstig waren. En datzelfde geldt voor het gedeelte uit Hooglied 5. Dat samentreffen van de bruid en de dochters van Jeruzalem vindt plaats in de stad Jeruzalem zelf. Wat er wel bij het Hooglied achter zit, is dat die dochters van Jeruzalem op zoek zijn naar de bruidegom. Ik heb dat de vorige keer gezegd. Het waren dorstige zielen, verlangende zielen, uitziende zielen. En ze waren ook midden in de nacht bezig met het zoeken van de bruidegom. Die vrouwen die Jezus beklagen als hij naar de kruispaal gaat, die worden dan wel door Jezus terechtgewezen. Maar wij krijgen, denk ik, althans ik niet, onsympathieke gedachten over deze vrouw. Huh? Daar hebben er heel veel gestaan met koude, harde ogen. En daar hebben ook ogen gestaan die vol spot waren, dat weten we. Daar gaat hij nou. Daar gaat hij nou. Die vrouwen hebben geweend. Die zijn toch onder de indruk geweest van wat er gebeurd was. Maar dan laat Jezus horen, luister. Je hoeft met mij geen medelijden te hebben. Dat is een gevaar natuurlijk, dat wij medelijden met Jezus krijgen. Jezus vraagt niet om medelijden. Hij is de medelijdende hoge priester. En zo hebben we hem nodig. Dat medelijden van ons, dat is zo genoten en zo weer toegesloten, zou ik haast zeggen. Ja. Ik hoop dat ik uw vraag zo genoegzaam beantwoord heb. Zo niet, dan hoor ik het nog wel. Andere vraag was de zwarte, lang gekrulde haren. Deed mij aan de Nazireërs denken. Heeft dat ook hier iets mee? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat die haren, zoals die hier ons beschreven worden, duidelijk willen maken dat wij met een krachtige, sterke, jonge, energieke persoonlijkheid hebben te maken. En niet zozeer op het Nazireerschap zag. Maar ik begrijp dat wel, omdat het hier over haren gaat. Simpson had mooie haren. En bepaalde Nazireërs mochten de haren niet afknippen enzovoorts. Maar goed. Ik lees er dat niet in. Nou, dat zijn de vragen die ik gekregen heb. Ik kijk naar jou. Jij had nog een vraag, hè? Of jij? Jij, hè? Ja. Of is het nou nog niet aan de beurt geweest? Nee?
Nee, het is nog steeds niet aan de beurt geweest. Maar het zijn 3 versen en ze komen elke keer weer terug in Hooglied.
Ja?
En ik weet ze niet nou, ongeveer uit.
Dat je die liefde niet opwekt.
Ja, of dat nou, of daar nou mee bedoeld wordt van je moet niet zo zorgen maken, zeg maar. Dat je niet overblijft of zo. Dat komt allemaal wel goed. Of wat wordt daar nou precies mee bedoeld en waarom staat het er 3 keer?
Ja, nou het zal er 3 keer staan, omdat het denk ik toch wel heel erg belangrijk is. Ik weet niet of het nog door ons behandeld wordt. Ik denk het niet. Waar heb je ze gezien? Hoofdstuk 1 al. Even kijken hoor. Vers 5.
Twee vers 7 staat het. Ik bezweer.
Hoofdstuk 2 vers 7.
Geen dochters.
1 vers 5.
1. Nee.
Nee, 2 vers 7. Ik bezweer u, geen dochters van Jeruzalem, die bij de ree of bij de hinder des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Ja. Ja, ik heb hier maar 1 verklaring, dus dat is heel, heel schamel. Maar ik kom daar nog wel op terug. Maar daar staat hier totdat het haar lustte. Dat moet je verstaan als dat je nooit meer de rust van die liefde zult verstoren. En dat zou... Ja. Ja.
Ze snapt het niet helemaal.
Nee.
Ik versterk het signaal even. Want...
Ja, ja, ja. Loop niet vooruit op de liefde. Ja, maar kijk, dit is nou het punt. Dat is een verklaring. Dit is een verklaring. Dan is het toch beter dat je dat dat gewoon goed onderzoekt en dan met een...
Het moet even rijpen.
Hey, ja.
Dominee komt erop terug.
Ja, maar het is jammer dat... Maar ik wil het best de volgende keer... direct dan behandelen. Dat denk ik dat, want dit is nou al de tweede keer. Alleen, ik wist niet dat het om deze vraag ging. Ik dacht dat het uit hoofdstuk 5 zou zijn. Maar ik kom daarop terug, want... ik denk dat daar wel inderdaad wat verwarring bij kan komen. Dus het is toch wel goed om dat even... vanuit het Hebreeuws zelf even door te spitten. Hè? Oké. Okay.
We zijn nu met z'n allen ook heel nieuwsgierig geworden. Hè?
Ja. Maar jij schiet niet over, hoor.
Nou, dat is fijn om te... Fijn om te weten, hè? Maar goed, dat was een antwoord op een vraag die je niet stelde, zeker. Goed. Zullen we kijken wie er nog aansluitend op het onderwerp nog wat wil zeggen of wat delen wil. Of uit zijn hart wat wil zeggen, dat mag natuurlijk ook. Het zijn natuurlijk allemaal geen weetgierigheden, maar het zou kunnen zijn dat het iets wakker maakt. En dan is het ook goed om te delen met elkaar.
Ik vond het al heel bijzonder dat ik mensen sprak die vanavond dingen gehoord hebben, die dat wat zij in hun relatie tot God hebben meegemaakt, bevestigd hoorden vanavond. Gewoon woordelijk de dingen gezegd worden die in hun leven zoveel hebben betekend. En dat is het geweldige van het woord. Dat zijn die lippen die overvloeien van mirre. Lippen als leliën. Dit heb je niet met een ander boek. Dit is een boek dat door de Heilige Geest is geschreven. En ja, dan merk je ook dat het een ander woord is als welk boek dan ook. En dan heeft voor mij zo'n boek Hooglied nog iets speciaals, denk ik. Dat mag toch wel, hè? Ja, dat je... Kijk, van de psalmen kun je ook zo heel bijzonder genieten. En van het Hooglied ik dan... Ik heb collega's die zijn weer erg thuis in de Romeinenbrief, ik noem maar wat. Maar goed, zo gelukkig heeft ieder zo zijn eigen gave van de Heer gekregen. En liefde tot bepaalde boeken of woorden.
Hebt u dat altijd gehad, dominee? Of is dat gaandeweg gekomen? Door een zekere reden?
Wil u misschien het glaasje? Ja, maar... Oh, neem je het wel. Dank u wel. Nou, ik heb een godvrezende moeder gehad. En die leefde heel erg bij het Hooglied. En ja, zij heeft dat toch een beetje op mij over weten te dragen. Ja.
En is dat altijd bij uw predikantschap al zo?
Ja. Ja, ja. Ja, want ik weet nog wel toen ik mijn eerste preek moest houden voor de studentenvereniging in Utrecht. Toen had ik als tekst, zie ik staan de deur en ik klop, uit Openbaring 3. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal inkomen, ik zal avondmaal houden met hem en hij met mij. En toen maakte ik de koppeling naar dit hoofdstuk 5. Dus dat was in mijn eerste preek al volop present. Hè? Ja. Want hier staat hij ook te kloppen en buiten de deur. Hè? Ja. Ah, en daar was de bruid lauw. En hier is ze geesteloos. Nou ja. Dus dan kun je in het Nieuwe Testament kun je een beeld van de gemeente vinden. Zoals de bruid zich gedraagt in het Oude Testament. Hè? Ja.
Iemand van u nog iets? Ja, broeder Mark, wat gaat zitten?
Ja, dominee, in Openbaringen staat dat zijn haar wit is als witte wol. En nou staat hier dus dat zijn haar is zwart als van een raaf. En nou weet ik, ik ben daar een keer uitgekomen. Ik reed toen bij Alkmaar. Ik had een bandje op van een predikant. En die zei: wij zien hem zoals hij zich aan ons openbaart. En daar val ik voor 100% bij. Maar zou er nou toch nog, ik weet niet of u dat weet, maar of daar ook misschien een bepaalde betekenis aan toe te kennen is. Omdat dus hier het verschil zo groot is.
Ja, nou, dat is er zeker. In het boek Hooglied wordt, wanneer er over die zwarte haren gesproken wordt, laten we zeggen, meer de nadruk gelegd op de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. En terwijl in het boek Openbaring, hè, de heerlijkheid van zijn goddelijke natuur schittert.
Ja.
Ja?
Prachtig, dominee. Ja, bedankt.
Goed.
Wonderlijk overigens de vergelijking met een raaf, met een onreine vogel.
Ja. Ja, een hele onreine vogel. Maar zijn verenpak is zo mooi. En daar gaat het hier om, hè? Want die vogel zelf, het zijn echt lijkeneters, hè?
Ja.
Ja. En
kennelijk kon een Jood dus ook genieten van een onrein dier.
Ja. Om naar te kijken.
Ja.
Om de schoonheid ervan te zien. Ja.
Ja, dat wil ik maar onderstrepen.
Ja, nee, dat is duidelijk, ja.
Dan mag je hem hier via dit apparaat stellen.
Ja, u zei over die wachters en die leraars en zo. Maar ik denk dat iedereen dat wel eens heeft meegemaakt, dat iemand daarop leek, op zo'n wachter. Hoe dan ook. Maar ik vind het moeilijk om iemand zo uit te leggen, zeg maar. Ik vroeg me af, zijn mensen die ook met goede bedoelingen een wachter kunnen zijn? Of een...
Ja.
Denk snel aan echt een slecht iemand of zo. Of aan iemand die echt heel hardhandig je van het evangelie afhoudt. Maar kan het ook iemand zijn met goede bedoelingen?
Zeg maar. Ja. Ja. Ik zou je een heel bijbels voorbeeld van noemen. Eli. De hoge priester. Die krijgt Hanna op bezoek. Die kan geen kinderen krijgen. En die is in de tabernakel of bij de tabernakel. En dan stort ze haar hart uit voor God. En dat heeft ze zo intens gedaan. Dat die Eli die denkt dat mens is niet goed. Die heeft waarschijnlijk te diep in het glaasje gekeken. Nou, daar heb je nou precies, hè. Geen oog en geen oor hebben voor de nood van deze vrouw. Hè. Zelf zo diep ingezonken geestelijk leven hebbend, want dat blijkt uit heel zijn leven. Hè, ook ten aanzien van zijn kinderen. Zo ver bij God vandaan leven, dat hij daar geen eens oog voor had. Nou, dat is nou zo'n wachter die zo'n vrouw, zeg maar, neersabelt. He, want dat is wel geweest voor haar natuurlijk. Als je zo intens je God aanroept en je wordt dan voor een dronken vrouw versleten. Nou, en deze vrouw, he, die is zo op zoek naar haar bruidegom. En ze wordt versleten voor een publieke vrouw. He, dus, ja, dus het kan met de beste bedoelingen zijn. He. Als je natuurlijk 's nachts om 4 uur een vrouw in aantreft in een stad. Nou ja, dan ga je erin. Ja. Dan gaan je schouders al omhoog zeggen, wat zal dat nou weer zijn? Ik heb zelf 18 jaar bij het Korps Rijkspolitie gewerkt. Nou, alles wat na 2 uur nog op straat zit, dat is niet van het beste soort meestal. Hè? Ja. Dus je hebt al een bepaalde, hoe noem je dat, vooroordeel. Dat is het juiste woord. Maar ik vind heel terecht dat je het opmerkt. Je zult het... Iedereen zal dat als kind van God meemaken. Dat je echt neergesabeld wordt door deze of gene. En dan kan het ook nog een kind van God zijn die het doet. Hè? Huh? En dan komt het dubbel hard aan, hè? Dan komt het dubbel hard aan. En dan kan het misschien ook nog iemand zijn die je zeer nabij staat. Ja.
Maar ze klaagt er niet over.
Nee. Nee, dat is het wonderlijke. Ze gaan maar door. Ze moeten hebben. Ja.
Ik denk dat het ook een les is. Ook met alle beperkingen, ook hier, in deze bedeling, binnen de kerk. Ja, dat we wel eens dingen aanrichten bij elkaar. Maar we eigenlijk, als we goed beseffen wat daar aan de andere kant gebeurt, we ons diep zouden schamen. En... Maar het heerlijke is dat toch vanuit het wonder van die nieuwe mens, dat er uiteindelijk toch niet iets kwaads achter gezocht wordt. Mag ik dat zo zeggen?
Ja. Zij verwijt die wachters niks. Ze gaat toch haar weg, ja.
Is het niet zo dat dat gewoon niet opgetekend is? Ik bedoel, alles is niet opgetekend woordelijk. Ik bedoel, misschien is dat minder belangrijk.
Ja, hoe ze precies. Nee, maar kijk, je ziet wat ze doet. Ja, ze blijft niet bij die wachten staan. Ze grijpt onmiddellijk. Ik ben begonnen met te zeggen, God heeft het zo geleid dat daar ineens die meisjes aankomen.
Ja, dat is 100% herkenbaar.
Ja.
Geweldig, ja. Inderdaad.
En zo gaat het in ons leven soms ook. Ineens.
Absoluut.
Ja, hoe is het mogelijk dat God dan zo van je persoonlijke nood afwijkt?
Ja,
toch?
Zeker.
Ja.
Nog iemand iets? Je hebt veel te overdenken. Jij nog iets te delen?
Ja, dan moet ik gewoon vragen om te vragen.
Nee, dat bedoel ik niet. Te delen, zei
hij.
Nee, vandaag niet.
Het is voor mij voor de eerste keer dat ik hier ben als predikantsvrouw van de gemeente. Maar ik heb echt ervaren dat de Heilige Geest er is. Dus dat wou ik even doorgeven.
Dat is toch heerlijk als je dat mag weten. En ook mag zeggen. Ja, iedereen durft dat niet te zeggen. Fijn hoor.
Als er niets is, ik kijk nog 1 keer rond, dan blijven we niet bezig, maar dan gaan we sluiten. En dan gaan we met deze dingen naar huis, dominee.
Ja.
Wilt u met ons sluiten?
Wij gaan zingen. Ja, 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 maar ik zit er nog maar bij te zoeken.
Ik mag zomaar niet naar.
Ik had zelf thuis al opgezocht, 119 vers 52, hoe zoet zijn mijn uredenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Hebben jullie de oude dominee R. Kok gekend? De christelijke, eerst Gerchem en later christelijk reformeerd. Nee. Niet? Nou ja, goed. Ik wel. En die zei in zijn gebed nogal eens: Heere, uw woorden zijn zoeter dan honing. Ja, dan honingzee. Zijn we die dingen, die vergeet je nooit meer. Dus als ik die psalm lees, dan denk ik aan hem. En ja. En dan gaan we dus eerst 52 en dan 86. Laat ons danken en bidden. Heere, u komt toe alle lof, alle eer en alle dankzegging. Als we zo bij elkaar mochten zijn. Onder de heerschappij van uw woord. En wat worden er dan oceanen van genade en liefde geopend. Gij hebt in uw Zoon uzelf gegeven. En we hebben vanavond mogen horen wie u voor ons wilde zijn. Als een kind naar deze aarde gekomen, ontdaan van alle luister en heerlijkheid. En nochtans mogen wij in u de schoonste van de mensenkinderen ontmoeten. Juist ook in uw vernedering. O, hoe wonderlijk dat u in onze plaats die weg wilde gaan. En wat wordt hij dan voor ons steeds schoner, schoner. O, de weg die u wilde gaan, van bitter lijden en staan. Als we u dan ontmoeten aan het kruis, houdt Heer. En u roept het ons toe, dit deed ik voor u daar, gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zouden we het dan niet uitroepen, al wat aan hem is. Is gans begeerlijk, zulk een is mijn vriend, zulk een is mijn liefste. En zo mogen we naar huis gaan, Heer. Wil degene die u nog niet kennen, mild en goed onderwijzen in de weg der zaligheid. Neem ze maar bij de hand en leid ze in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. En geef dat uw kinderen toegerust zijn, nog meer op u aangewezen zullen zijn. Heer, wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En daarom, onverdiende zaligheid, heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ga zo met ons naar huis. Dank voor wat u gegeven hebt. Als er dingen waren die zondig of verkeerd waren, wil ze genadig verzoenen. En geef dat wij gezegende kerstdagen tegemoet mogen zien. Wil uw dienstknecht die hier gesteld hebt zegen in het vele werk dat er te doen staat. O, laten we maar om hem heen staan. Opdat hij in liefde en in afhankelijkheid uw woord zal mogen verkondigen. Om Jezus wil. Amen.